Dames en heren, ik heet u allen welkom bij de commissie Middelen van 8 november. En ik heet welkom de leden van de commissie, leden van het college, ambtelijke ondersteuning en eventuele pers en publiek thuis, die ik hier niet kan zien. We hebben enkele afmeldingen vanavond. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. De heer Remco Ates is er niet, evenals mevrouw Ems Post en de heer Tobias Zwijnenburg. Gelukkig hebben we genoeg commissieleden om ons quorum te halen, dus we gaan evengoed onze vaste agendapunten behandelen. We hebben vanavond 5 A-stukken op de agenda, waaronder de najaarsnota, het toetreden van de staat als aandeelhouder van Stedin, normenkader, controleprotocol, jaarrekening en de controleverordening. Er is een bijzonderheid, de financiële stukken, met uitzondering van agenda punt 4, zijn technisch besproken in de auditcommissie. Dus zal de voorzitter van de auditcommissie namens deze commissie een advies geven. Stemt u in met deze agenda? Dan stel ik die hierbij vast. En gaan we naar agenda punt 2, waar we heel snel overheen kunnen. Dat is het spreekrecht inwoners, maar er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus dat agenda punt doe ik hierbij af en gaan we verder naar het eerste A-stuk, agenda punt 3, de najaarsnota. De najaarsnota 2023 verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2023 en is gebaseerd op de eerste 8 maanden van het jaar. Op basis van de budgettaire wijzigingen uit de najaarsnota 2023 wordt een begrotingswijziging 2023 gemaakt. Daarnaast wordt gerapporteerd over de open-einde-regelingen WMO en jeugdwet. De commissie adviseert de raad over dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad gaat. En dat doen we in 2 termijnen. En de eerste termijn open ik met het advies van de heer Niele namens de auditcommissie. Ik geef het woord aan de heer Niele.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het in de auditcommissie besproken. En eigenlijk één kleine opmerking is dat ten aanzien van het stuk wat we hier vrij kort geleden voor hebben gekregen, is de belangrijkste aanpassing die is gemaakt een iets hogere bijdrage die we vanuit het Rijk mogen ontvangen. Dat geeft een positief puntje. Punt wat helaas niet verwerkt is ten opzichte van de eerdere meerjarenplanning en de begroting is dat er gerekend is met een te lage rente, wat tot een nadeel zou leiden. Maar we hebben de toezegging gekregen vanuit in ieder geval de ambtelijke ondersteuning dat dat technisch zal worden gecorrigeerd bij de voorjaarsnota. En met die opmerking hadden wij verder geen opmerkingen en als auditcommissie kunnen wij ons prima vinden in deze najaarsnota. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik nu om me heen of er nog vragen zijn vanuit de commissie aan de wethouder of iemand een eerste voorzet wil doen. Geef ik het woord aan de heer Verrips.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bij dit stuk zit ook een stuk over het sociaal domein, de rapportage. En ik vroeg me af of die ook nog in de commissie voor het sociaal domein wordt besproken. Want nu staat hij hier eigenlijk bij dit stuk op de agenda. En ik zou er wel wat over willen vragen, maar ik denk dat dat meer iets zou zijn voor de commissie die ook over het sociaal domein gaat.
Ik hoor hier op links dat het in principe niet op die manier is ingepland.
Oké. Want dan vraag ik me wel af. Er zit een onttrekking aan de reserve sociaal domein van €578.000. Wat er dan nog over is in de reserve. En het grootste deel heeft betrekking op jeugd, €522.000. In de rapportage zien we dat het aantal zorgvragers afneemt, maar de kosten toenemen. Dus de conclusie die je dan kunt trekken, dat zijn wat complexere gevallen die blijven. Heeft dat nog te maken met corona of is het bekend waar dat op gebaseerd is? En een andere vraag is van, nou ja, als we volgend jaar ook zo'n tekort verwachten, moeten we dat dan niet ook in de begroting nu al opnemen? En nu wordt het onttrokken van de reserve, maar ja, als het een structureel bedrag wordt of een structureel tekort, dan is het misschien beter om dat ook te begroten. Dat is de vraag of dat een goed idee zou zijn.
Dank u wel. Ik zag ook de hand van mevrouw Baksian, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is ook over het sociaal domein en overschrijding van het bedrag dan meer dan 5 ton. natuurlijk moeten we zorg verlenen, dat is het niet. Maar wij vragen ons af of hoe kunnen we de onvoorziene financiële problemen te minimaliseren. Misschien moeten we meer proactieve benaderingen in het beheer van een project integreren. En meer vroegsignalering eigenlijk benaderen en contractmanagement, dat is eigenlijk ons vraag. Uiteraard moet dat niet ten koste van zorgverlening gaan. Dat is het. Dat is mijn vraag. Onze vraag van de VVD.
Dank u wel. Meneer Verhagen, HBB.
Ik heb een heel kleine vraag en een heel kleine opmerking. Ik lees bij 04 dat er 110.000 extra aan werving en selectie is uitgegeven. En er zit iets in mijn achterhoofd dat we daar eerder over gehad hebben. Maar ik ben dat gewoon even vergeten. Dus de vraag is eigenlijk, is dat hetzelfde bedrag als waar we het eerder over gehad hebben? En hoe was dat ook alweer? En eigenlijk een vraag vooral aan mijn mede-commissieleden, al heb ik al een beetje een antwoord. Het laatste deel van de najaarsnota over het sociaal domein, wordt dat nog gelezen? Ik merk bij ons in de fractie dat dat geen belangstelling meer had. Het is een erfenis van nou ja, een vorige raad, ik weet niet welke vorige raad, maar van ons hoeft het eigenlijk niet meer. Dus de vraag, wordt het nog gelezen met de achtergrond, moeten we het de volgende keer weer vragen aan het college? Of kunnen we hier wat aan lastenverlenen?
Dank u wel. Als u het goed... meneer Fidel-Ketten, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag met betrekking tot de overschrijding bij jeugdzorg. Door de onttrekking van de reserve sociale domein wordt de reserve steeds kleiner. Dus mijn vraag aan de wethouder is, klopt mijn beeld dat de reserve afneemt? En als we het hebben over prudent begroten, hoe denkt u in de toekomst hiermee om te gaan? Dank u wel.
Dank u wel. Heb ik hierbij volgens mij alle vragen voor de wethouder? Ga ik die eerst afhandelen en dan kunnen we de vraag aan de commissie behandelen in de tweede termijn. Dat lijkt mij allicht het handigst. Geef ik het woord aan mevrouw De Wit als die ook zover is. Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel. Dan zal ik starten met een reactie op het advies van de auditcommissie. Dank u wel. Fijn dat u het besproken heeft. De toezegging die u ambtelijk heeft gekregen over de herstel in de voorjaarsnota van de rente. Ik zal mij daarbij aansluiten. Dus dan heeft u hem ook bestuurlijk de toezegging. Ik denk dat dat een goede is. Die rente hebben we inderdaad laag ingeschat. En ja, dat was bekend. Dus die nemen we gewoon mee. Ja, en dan ben ik heel blij dat u met z'n allen over het sociaal domein begint. We hebben in de vorige raadsperiode is ervoor gekozen om de resultaten van het sociaal domein, de halfjaarresultaten, mee te nemen in de najaarsnota. Zodat je als raad een beetje vinger aan de pols kan houden. Hoe gaat het nou? Maar nu is de vraag of dat nou echt werkt. Want ja, we zitten nu in november en nu krijg je dan eigenlijk het eerste halfjaar voorgeschoteld met de stand van zaken. Ben je dan nog op tijd om bij te sturen daar waar nodig? Dus ik denk dat de vraag van meneer Verhagen wel een goede is om te beantwoorden met elkaar. Het was eigenlijk een soort probeersel die we hebben gedaan een paar jaar. Van heeft het zin om halverwege het jaar zo'n soort pijlstokmeting te houden? En nou ja, die laat ik even bij u. Onttrekking van de reserve sociaal domein. Zeer terecht. We hebben natuurlijk een aantal jaar geleden de reserve sociaal domein afgeroomd. Dat was niet unaniem. Kan ik mij herinneren. En nu zien we dat we een aantal grote tegenvallers hebben, met name op jeugdzorg. En u zegt het zelf ook, je wil de zorg continueren. Je wil zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig heeft. Het is een open einde regeling en dat is natuurlijk heel lastig op begroten. Dit is ook voor het eerst dat we er zo fors een overschrijding hebben. En dat we dus inderdaad het reserve sociaal domein moeten aanspreken. En waar komt dat dan door? Ja, inderdaad, een goede analyse, minder gebruikers, meer kosten. Dus dat is meer complexe zorg. En daar zie je dat als één gezin meer zorg nodig heeft, dan ga je al in tonnen denken. Dus kan je dat van tevoren begroten? Blijft lastig. Kan je met meer preventie daar wat aan doen? Daar zetten we op in, maar als een gezin echt een hulp nodig heeft, dan lukt dat ook niet. En het is natuurlijk inderdaad een interessante vraag, is corona hier nou een aanjager? We zien in allerlei onderzoeken wel dat jeugd echt wel een klap heeft gehad van corona. Maar de vraag is, kan dat dan verklaren dat zaken nu zo uit de hand lopen of dat nu de kosten zo hoog zijn? Daar is het antwoord nog niet helemaal duidelijk op. Ik denk dat je wel een soort trend kan zien dat iedereen die al problemen had, die problemen verzwaard ziet. Dus dat daar misschien een extra stimulans zit. Maar het is niet zo dat per se ineens jeugdigen nu veel meer problemen hebben in Heemstede dan hiervoor. Er waren altijd al problemen. Ik zie
het. Sorry, ja, ik zie dat u praat, maar ik zie uw hoofd niet op de camera. Dus u moet even de microfoon omruilen met de microfoon. Nee, aan de andere zijde. Als het goed is, moet het dan, denk ik. Zou dat helpen? Of is dat de verkeerde?
Nee, die is leeg. Leeg stoel. Maar ik kan doorschuiven. Waar moet ik heen? Ja, hier.
Dat kan inderdaad ook. Het was de stoel naast u, niet die op de hoek. Dus u hoeft maar één stoel verder.
Oh, maar ik heb nu deze aan. Zit ik nog verder van hier?
Het is voor de kijkers thuis gewoon leuker als ze ook zien wie er praat, denk ik dan. Maar volgens mij moet het zo goed komen. Sorry voor het onderbreken van uw verhaal.
Even kijken. Ja, ja. Vol in beeld. Dus corona durf ik niet te zeggen of dat de aanleiding is van een grote overschrijding. Hoe kunnen we het voorkomen? We kunnen kosten in de jeugdzorg niet voorkomen. We kunnen met preventie inzetten. We hebben goed contact met CEG. We zijn natuurlijk een van de weinige gemeenten, zeker in de regio, die nog zijn eigen CEG in handen heeft. Maakt dat de lijnen kort zijn. We hebben goed contact met scholen, basisscholen en voortgezet onderwijs. Maar we kunnen natuurlijk nooit voorkomen dat de problemen groot worden in een gezin. Over contractmanagement wordt u regelmatig bijgepraat, omdat er in de jeugdzorg natuurlijk op dit moment een heel aanbestedingstraject loopt. Dat gaat gewoon verder. En vroegsignalering blijft gewoon iets waar we inderdaad zo snel mogelijk bovenop willen zitten. Daar zit ook wel een beetje het addertje als we kijken naar de decentralisatie. Dat het Rijk heeft gezegd, we gaan de jeugdzorg naar de gemeentes overbrengen. Want gemeentes zitten veel dichter op hun inwoners. En dan wordt het veel goedkoper. Nou, daar werd het dus niet goedkoper van. Want omdat je er dichter op zit, signaleer je veel eerder. En is dus het aantal hulpvragen toegenomen. Dan de vraag over 0.4, werving en selectie. Die moet ik u even, die ga ik zo even vragen. Dus kan ik zo even een kleine schorsing voor vragen. Dan kom ik daar even op terug. En het sociaal domein van de vraag van de PvdA heb ik denk ik eigenlijk beantwoord. Ik denk wel dat dit ook een goede aanleiding zou kunnen zijn om met elkaar eens te kijken naar die reserve sociaal domein. Want we hebben wel met elkaar een bovengrens afgesproken, dus hij mag niet hoger worden dan een x-bedrag. Maar we hebben geen ondergrens opgenomen. En nou is dat eigenlijk ook wel heel oké. Want als je een ondergrens met elkaar hard afspreekt, dan moet je hem dus ook altijd aanvullen. Dus ook in tijden dat je denkt, nou ik zie eigenlijk geen problemen in de zorg, maar ik zie wel problemen financieel, zou je dus je reserve moeten aanvullen. Maar dat is een keus, dat is een politieke keus. En ik denk dat het goed is om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Hoe zouden wij willen omgaan met die reserve sociaal domein? En als u dat handig vindt, kunnen we daar ook een keer een college of een commissie over vullen. Dat ik daar een aantal voorstellen voor doe. Maar die leg ik even bij u. Mag ik dan even een korte schorsing om te vragen over de werving en selectie? Kunt u nog even koffie halen?
Dat is wat mij betreft helemaal prima. Nemen we, 5 minuten meer zullen we niet nodig hebben, denk ik.
Zal ik even zingen?
Goed, ik geloof dat de wethouder haar antwoord inmiddels heeft verzameld. Dus ik geef het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even nagekeken. U zoekt waarschijnlijk naar die 110 van werving en selectie op 0.4. Dat is echte werving en selectie van nieuw personeel voor de organisatie. Dus het is niet programma 9, het is echt de organisatie. Dus dit gaat over het invullen van vacatures, mensen die weggaan en het aannemen van nieuwe mensen. En dan had ik nog één vraag openstaan over wat zit er nog in de reserve sociaal domein. Die werd gevraagd door GroenLinks. Die heb ik ook even nagekeken. Die is nu 2,5 miljoen. En eind 2027 zou die uitkomen op 2,1 miljoen. En als u dat precieze verloop terug wil vinden, kunt u even kijken in de nota reserves en voorzieningen die we vorige maand hebben besproken. Daar ziet u dan ook in dat we een bovengrens hebben van 3,6 miljoen. Dat is het maximum wat we hebben afgesproken. Er is geen minimum.
Ik weet niet of het voor de heer Verhagen goed is, maar volgens mij bevatte zo'n vraag nog een tweede deel, namelijk of dat getal van 110.000 altijd al 110.000 was.
Ja, u vroeg, is dit waar we het al eerder over gehad hebben? En dan ben ik een beetje, weet ik niet wat u dan bedoelt. Wanneer hebben we het erover gehad?
Meneer Verhagen, HBB.
Ik kan me vaak ergens herinneren, en de vraag was dus van hoe zat het ook alweer, dat we het, en dan moet het al afgelopen jaar zijn geweest, want ik zit pas een jaar in de raad, gehad hebben over een overschrijding van 110.000 euro op dit vakgebied. En we vonden het te veel, maar met de uitleg die er toen kwam, zijn we een beetje sputterend akkoord gegaan. En als het hetzelfde bedrag is, ja, dan hou ik het natuurlijk bij sputterend akkoord gaan. Als dit nieuw geld is, ja, dan vind ik het wel heel veel extra geld. Dat al is uitgegeven, zonder dat er al budget voor was. Dus vandaar was een beetje mijn vraag, hebben we het hier eerder over gehad en wat is er toen ook alweer gezegd? Maar we kunnen het ook, dat was de vraag.
Mevrouw De Wit.
Nou, dan denk ik dat ik, zou het de voorjaarsnota geweest kunnen zijn? Tenminste, dat zou ik mij kunnen voorstellen dat een moment is dat we, daar heb je natuurlijk over tussentijdse wijzigingen van je begroting. Is het goed als ik dat even nakijk en dat ik daar dan schriftelijk op terugkom? Dan kunnen we hem altijd nog de volgende keer bespreken.
Ik noteer deze toezegging. Zijn er nog verder vragen? De heer Nielen, D66.
Getriggerd door het punt wat zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid, gaan jullie ook samen, hebben opgebracht ten aanzien van de jeugdzorg. We constateren dat in de najaarsnota een verschil van ruim 500.000 wordt gesignaleerd. Als ik dan kijk naar de begroting 2024... wat we voor jeugdzorg hebben gereserveerd, dan hebben we ook voor het jaar 2024 rekening gehouden met een stijging. Maar wel aanmerkelijk minder dan die 5 ton. En dan kan ik me voorstellen dat ten tijde van het opstellen van de begroting er nog geen kennis werd gedragen van het feit dat de jeugdzorg aanmerkelijk duurder is geworden. Maar het lijkt er dan op dat wij te laag begroot hebben voor 2024, als we ervan uitgaan dat die extra ruim 500.000 aan kosten jeugdzorg wellicht een structureel karakter zullen blijken te hebben. En zoals de wethouder eerder heeft aangegeven, is onze invloed op de hoogte van dit bedrag zeer beperkt. Het is een open-einde-regeling en wij zijn in die zin vraaggestuurd. Dus als er vraag is vanuit het veld, dan zal dat ingevuld worden en zal de gemeente moeten betalen. En dan lijkt het mij prudent, als je in ieder geval op basis van de laatste informatie en het bedrag uit het laatste jaar waar je kennis van draagt, dat je dat op zijn minst als basis neemt naar de toekomst toe en niet in de begroting dan lager uitkomt. En zoals ik het nu interpreteer, ik heb even de begroting erbij gepakt, zouden we enkele tonnen te laag begroot kunnen hebben. We gaan de begroting, die is vastgesteld, natuurlijk niet aanpassen. Maar laten we daar wel goede nota van nemen dat we wellicht hier een tegenvaller in het verschiet hebben, nog voordat het jaar is begonnen. Dank u wel.
Dank u wel. Wil mevrouw De Wit daar nog een reactie op geven? Mevrouw De Wit.
Ja, ik heb tijdens de bespreking van de begroting hier heel kort iets over gezegd. Dat we net iets gehoord hebben op het gebied van de jeugdzorg waar we niet positief uitkomen. Dus als we dat hebben goed in kaart hebben gebracht, wat die extra kosten zijn en welke extra middelen wij daarvoor van het Rijk krijgen, dan komen we daar zo snel mogelijk op terug. Maar dat het rommelt binnen de jeugdzorg is heel duidelijk. Gelukkig is wel dat in veel verkiezingsprogramma de jeugdzorg ook genoemd wordt. Dus ik hoop ook dat na de verkiezingen en met de formatie van een nieuw kabinet er misschien ook wel weer meer middelen gevonden gaan worden. Want wij zijn natuurlijk niet de enige gemeente die hier tegenaan loopt. Die kosten nemen ongelooflijk toe en we willen allemaal de beste zorg leveren. Maar we realiseren ons dat wat er op dit moment in de begroting staat wellicht niet passend is bij het zicht dat wij nu hebben. Dus dank voor uw opmerking en zo gauw wij meer weten, komen we terug bij u.
Dank u wel. Sluit ik daarmee de eerste termijn en wil ik eerst of tweede? En ga ik over op de tweede termijn en wil ik u daarbij meegeven dat de heer Verhagen jullie een vraag heeft gesteld of u het laatste deel van de nota de bijlage heeft gelezen en of u wel of niet vindt dat deze voortaan nog moet worden opgenomen. Meneer Verrips wilde graag beginnen.
Ja, ik heb, dat had u vast wel gemerkt aan de vraag, ik had de bijlage wel gelezen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we geïnformeerd worden. En het is volgens mij zo dat het sociaal domein niet volledig wordt meegenomen in de voor- en najaarsnota. Dat juist deze, ook omdat we het tekorten niet halen uit de lopende begroting, maar tekorten dekken met de reserve die we hebben. En daarom is er een halfjaarlijks inkijkje in plaats van dus twee keer per jaar wat we met de najaars- en de voorjaarsnota zouden hebben. Alleen vind ik wel dat als we een halfjaarlijks rapportage krijgen, dat we die wel dan minimaal voor de begroting, eind september, begin oktober moeten kunnen krijgen. En als we hem inderdaad, het is nu al zo'n beetje half november krijgen, dan is het een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar ik herinner me uit de vorige periode dat die ook altijd laat was, omdat die ook best wel complex is om te maken. En ik wil nog wel meegeven, de gemeentebegroting, ongeveer 40% is sociaal domein. Dat is een aanzienlijk deel. En aangezien we allemaal weten het ravijnjaar wat op ons afkomt, lijkt me wel belangrijk om een vinger aan de puls te houden. En, welke vorm, ik denk dat we dat ook moeten koppelen aan de discussie die we met elkaar gaan voeren over die reserve sociaal domein. Tenminste, ik vond het aanbod van mevrouw De Wit heel goed om eens te kijken van, we hebben een bovengrens, we hebben ook een ondergrens. Hè, en hoe gaan we daarmee om met die reserve? In mijn ogen is een reserve juist om onverwachte tegenvallers op te vangen. En als we nu al weten dat zoals de jeugdzorg, dat het meerjarig, dat er tekort op zullen zijn, dan moeten we dat in de reguliere begroting meenemen. En denk niet uit de reserves blijven halen. Dat lijkt me niet juist. Maar daarover denk ik dat we juist ook met elkaar het gesprek moeten gaan voeren in een goed voorbereide sessie. En tot die tijd wil ik de rapportage graag houden, wel met de oproep dat we hem eerder krijgen.
Dank u wel. Ik kan natuurlijk niet zeggen in hoeverre dat mogelijk is. Ik weet niet of de wethouder daar allicht een korte antwoord op kan geven of de rapportage eventueel eerder kan worden aangeleverd. Mevrouw De Wit.
Nou, in eerste instantie zeg ik nee. Want het is natuurlijk een reden dat we hebben gezegd, we voegen hem toe aan de najaarsnota. Omdat je daar natuurlijk een update maakt van waar staan we in de tijd. En als je zegt, we willen de eerste 6 maanden, dan heb je het dus tot en met juli. Tot en met juni. Dan ga je dus in de zomermaanden de rapportage opstellen. En dan kom je eigenlijk met het systeem dat we hebben richting oktober, november, voordat die aangeboden wordt aan de raad. Dus eigenlijk zit ook ons eigen systeem en de vakantieperiode ons daar in de weg. Dus in eerste instantie blijf ik gewoon bij de najaarsnota. En daar kan nog eens een keer vragen of het anders kan. Maar ik denk dat we dat georganisatorisch niet rondkrijgen. Ik snap wel uw oproep. Maar misschien kunnen we nadenken over dan op een andere manier. Misschien kunnen we dat meenemen als we het toch gaan hebben over die reserve. Dat we ook gaan hebben over wat wil je nou weten. Wat is goede informatie waar je wat mee kan? En kan je er wat mee? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Want zolang het een open einde regeling is, betekent dat je dus altijd de zorg gaat leveren die nodig is. daar valt niet zoveel op bij te sturen. Dus moeten we dan die informatie allemaal hebben? Maar goed, het is iets om over na te denken.
Dank u wel, mevrouw De Wit. Ik zag een hand van de heer Boeder, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Op antwoord van de vraag van meneer Verhagen. Ja, 3-4 jaar geleden toen we als raad de reserve sociaal domein hebben overgeheveld naar de algemene reserve, hebben we juist gezegd van nou, om een vinger aan de pols te kunnen houden, willen we die tussenrapportage hebben. En het is in mijn herinnering, zoals de wethouder zegt, voor dat eerste half jaar is de najaarsnota het eerste moment in de PNC-cyclus waarin we dat toen met elkaar hebben afgesproken. Omdat de begroting die wordt al ja, zeg maar in juni, juli ongeveer gemaakt. En dan is dit de eerste ronde. En zo hebben we dat 4 jaar geleden bedacht toen we dat sociaal domein hebben overgeheveld. Dus ik denk dat het wel goed is om een vinger aan de pols te houden met deze rapportage. Ook wetende dat door de open eindregeling je niet heel veel knoppen hebt om aan te draaien. Maar dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Dus ik denk dat het goed is om het op deze manier ingeregeld te houden.
Dank u wel. Zijn er verder nog punten ter bespreking in deze tweede ronde? Meneer Verhagen, HBB.
Alleen een reactie. Als er meer mensen zijn, als er mensen zijn die hem willen houden, ja, dan moeten we hem natuurlijk vooral houden. Het was gewoon van mij een poging tot, ja, tot lastenverlichting voor iedereen. Maar als er behoefte aan is, dan moeten we het houden. Dus graag houden dan.
Ik denk dat het ook goed is om mee te nemen wat mevrouw De Wit zei, namelijk dat we nog gaan spreken over, over de voortgang van de reserve en hoe die erbij staat. En dat u daar ook kunt praten over de informatie die u nodig heeft om na te denken over het onderwerp. Dus dat u hiermee ook niet per se hier het laatste woord over gezegd hoeft te hebben. Wil ik u alleen nog vragen of dit onderwerp wat u betreft een hamerpunt of een bespreekpunt is. Ik vermoed een hamerpunt, maar meneer Verhagen.
Onder de veronderstelling dat de wethouder op tijd antwoorden heeft gegeven, mag het voor mij een hamerpunt zijn. Maar dat is dus wel met die veronderstelling.
Ja, dat noteer ik. Geldt dat voor de overige partijen ook? Zo te zien, wel concludeer ik hierbij dat het een hamerpunt is, hebben we wel twee toezeggingen. Namelijk dat de wethouder ook ambtelijk heeft toegezegd dat de te lage rente waarmee is gerekend technisch wordt aangepast. En dat er schriftelijk wordt teruggekomen op de vraag van HBB over de €110.000 aan extra werving. En sluit ik daarmee dit agendapunt. Dan gaan we over naar agendapunt 4. Toetreding van de staat als aandeelhouder van Stedin Holding. De aandeelhouderscommissie van Stedin en de staat hebben al een overeenstemming bereikt over de toetreding van de staat als aandeelhouder in Stedin. De toetreding van de staat vindt definitief plaats na besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering van Stedin, nadat onder andere procedure in de gemeenteraden van alle gemeentelijke aandeelhouders zijn doorlopen. De commissie adviseert de raad over deze toetreding en doet dat wederom in 2 termijnen. Heeft u voor deze eerste termijn vragen aan de wethouder of wilt u een voorlopig standpunt formuleren? Nee, ga ik over naar de tweede termijn waarin u eventueel nog met elkaar in debat kunt over dit onderwerp. Wilt u ook niet, meneer Verhagen, HBB?
Nee, alleen de opmerking dat de gemeente hier collectief om gevraagd hebben en dat we blij zijn dat het Rijk erin heeft toegestemd. En dat is dus ook meteen een standpunt. Dus,
Helemaal goed. Er is inderdaad goed naar HBB geluisterd. Nee. Concludeer ik hiermee volgens mij dat ook dit een hamerpunt is. En zo gaan we er wel lekker rap doorheen. Gaan we naar agenda punt 5, dat is het normenkader 2023, wederom een A-stuk. Het normenkader 2023 Heemstede omvat de voor de accountantscontrole relevante interne en externe wet en regelgeving 2023. Ik wil het woord 2023 niet meer zeggen vandaag. Met ingang van boekjaar 2023 is het college verantwoordelijk voor rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. Hiermee verklaart het college in het kader van de rechtmatigheid of er bij financiële beheershandelingen aan de regelingen uit het normenkader is voldaan. Het normenkader is daarom niet alleen bedoeld voor de controle door de accountant, maar ook de basis voor de af te geven rechtmatigheidsverantwoording door het college. De commissie adviseert de raad over de voorgestelde normen en doet dat opnieuw in 2 termijnen. Wie mag ik het woord geven voor de eerste termijn? Meneer Vidal Ketta, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of mijn vraag bij dit agendapunt thuis hoort. Ik heb namelijk een vraag over de rechtmatigheid bij jaarrekening. Wordt het hier of...
Ik zeg, we stellen hem inderdaad gewoon, dan zien we wel.
Nieuw ten opzichte van andere jaren is dat de rechtmatigheid bij de jaarrekening moet worden aangetoond en worden onderbouwd door het college. En niet door een accountant. Stel dat er overschrijdingen zit of onrechtmatigheden op programma 9. Hoe kan het college dan rechtmatigheid verantwoorden afleggen als het gaat om uitgaven van de raad zelf? Ik weet niet of ik mezelf duidelijk heb. Ja.
Ik zag de wethouder knikken, dus volgens mij was het duidelijk. Ik moet ook mijn excuses aanbieden aan de auditcommissie, die ook dit onderwerp weer zou inleiden met een klein advies. Dus ik kijk nog even naar de heer Nielen of die een korte toelichting wil geven op dit onderwerp namens de auditcommissie. Meneer Nielen.
We hebben het besproken, ook in bijzijn met de accountant, en daar de nodige nadere toelichting ontvangen. Overigens, uw inleidende woorden over het precieze kader waar het hier over gaat, waren heel treffend en helder en duidelijk. En ik denk dat iedereen daar goede noten van heeft genomen. En wat de auditcommissie betreft zijn hier verder geen opmerkingen bij. Dan is het een juiste technische verwerking van nieuwe wet en regelgeving waar wij als gemeente aan moeten gaan voldoen.
Dank u wel. Dat is voornamelijk een compliment van mijn griffier die dit keurig voor mij heeft opgeschreven. Zijn er nog verder vragen voor de wethouder? Meneer Vagen, HBB.
Ik heb drie vragen. Ik zie heel veel wetten genoemd en de onderliggende besluiten, zoals bijvoorbeeld de besluitparticipatiewet, worden niet expliciet genoemd. Mag ik ervan uitgaan dat als we een wet noemen, dat dan ook alle wetten en onderliggende regelingen meteen zijn meegenomen? Mijn tweede vraag is, ik zie allerlei verwijzingen naar interne regelingen. Kan de Raad een versie krijgen met alle links daarvan, zodat wij ook weten wat die interne regelingen zijn? En mijn derde vraag is of dat alle recente... ik weet niet hoe ik het moet noemen, oekazes of hoe dan ook van de commissie BBV, die geloof ik nog de afgelopen week of zo zijn gekomen, zijn die ook allemaal verwerkt?
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw De Wit als zij zover is. Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel. Dank voor het, in ieder geval voor de auditcommittee, voor de opmerking. Ik denk dat het, blij dat we het goed hebben verwerkt, dat daar geen gekkigheid in zit. Meneer Vilketta, ja, u slaat de spijker op zijn kop. Dit is eentje die we uitzoeken, die hebben we uitgezet bij de commissie BBV. Dat is de landelijke commissie die zich bezighoudt met dat soort juridische zaken. Wij weten ook niet precies hoe dat zit. En er komt inderdaad een stuk naar de Raad, wat u zelf voorstelt, waar inderdaad die rechtmatigheid in het geding is. Dus het is buitengewoon goed om dat goed uitgezocht te hebben met elkaar. En te weten wie staat nu waarvoor aan de lat. Dus nou, die moeten we gewoon even goed uitzoeken. Intuïtief zou ik zeggen, volgens mij hoort alles van de begroting onder het college. Maar omdat we natuurlijk dit programma 9 hebben ingericht... en daar eigenlijk niet hele duidelijke afspraken over hebben gemaakt, is het wel goed om dat even goed uit te zoeken wie dat nou precies organiseert. Dus die komt, maar die komt niet voor de Raad, denk ik. Want hij is wel uitgezet, maar ik weet niet wanneer men tijd heeft of daar een idee over heeft. Of er meer gemeentes zijn die hier tegenaan lopen. Dus in ieder geval voor de jaarrekening weten we het. Maar goed, het zou wel prettig zijn als we het antwoord hebben voordat we natuurlijk het stuk in de Raad hebben... dat u wilt indienen. Dan de vraag van HBB. Als u het bedoelt, de onderliggende regelingen... bedoelt u de onderliggende regelingen die wij hebben gemaakt? Onze beleidsstukken? Of heeft u het over onderliggende regelingen die komen vanuit het Rijk?
Meneer Vagen.
Vanuit het Rijk. Dus als er een wet is, dan ook de besluiten en de regelingen.
Dan mag u aannemen dat dat hier allemaal in zit. Ja. Links naar alle regelingen intern. Dan kan ik natuurlijk zeggen, ja natuurlijk dat kan, maar dat is ongelooflijk veel werk. Dus de vraag is, wat is de toegevoegde waarde dat we iemand daar heel veel tijd aan laten besteden? U kunt alles terugvinden, alle beleidsstukken die wij hebben, zijn allemaal terug te vinden op het internet. Die worden daar allemaal vastgelegd. Dus misschien dat we die link kunnen sturen, dat u het daar kan vinden. En dan maken we het iets makkelijker. Ik denk als we nu in alles daar een link van maken, ongelooflijk veel tijd en energie vraagt dat van mensen. En er zijn denk ik maar weinig mensen die daar echt gebruik van gaan maken. Dus dan is die afweging lijkt mij wat duur. Maar dan kunnen we wel kijken van hoe kunnen we u geleiden naar de juiste plek. En de laatste wijzigingen, ja helaas, dat zit er niet in. We hebben natuurlijk dit collegebesluit genomen een tijdje geleden. En vanaf dat moment is er niets meer gewijzigd. Op het moment dat wij natuurlijk de stukken overdragen naar de Griffie, dan komen ze in handen van de Griffie en van de Raad. Dus dan wordt er niets meer gewijzigd in deze stukken. Dus als er nog weer wijzigingen zijn die vragen om een aanpassing van het normenkader, dan moeten we daarvoor op terugkomen.
Meneer Vragen.
Ja, dank voor de toezegging bij 2. Dat is helemaal voldoende. Maar zou u dan echt expliciet willen kijken, want volgens mij is er nog wat bijgekomen deze weken. En dan moeten we dus voor 1 januari vastgesteld hebben. En dat hebt u net al toegezegd, begrijp ik. Dus ook dank voor die tweede toezegging.
Ik zie de wethouder lachen, dus ik dubbelcheck even of dat inderdaad een toezegging was, mevrouw De Wit.
De tweede toezegging is dat ik ga kijken wat er nog bij komt. Dat bedoelt u?
De tweede toezegging is dat u gaat kijken of er nog wat bij komt vanwege recente oecases. En als er nog wat bij is gekomen, dat u dan, en als dat ook leidt tot noodzaak tot aanpassing van het normenkader, dat u dat dan voor 1 januari doet.
Kunt u dat toezeggen, mevrouw De Wit?
Nou ja, daar lopen we dus weer tegen ons eigen ingewikkelde systeem aan. Dat eigenlijk de deadline voor de decemberstukken geweest is. Wat wij wel zullen doen is op de voet volgen of er nog veranderingen zijn. En als dat inderdaad om een besluit vraagt, dan moeten we even kijken hoe we dat nog richting raad kunnen krijgen. Omdat natuurlijk eigenlijk de sluitingstermijn geweest is. Wij kunnen geen stukken meer aanleveren voor december. Dus dan moet ik even kijken, als er nu nog dingen gewijzigd zijn en waar een raadsbesluit op nodig is, want dat is natuurlijk ook even de vraag of dat dan op tijd komt. Maar daar kunnen we u wel over informeren als dat het geval is.
Is dat voor u voldoende, meneer Vragen? Zijn er verder nog vragen aan de wethouder voor deze eerste ronde? Mevrouw Baksian, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is over inderdaad rechtmatigheid, verantwoording. Het verlengde vraag van mijn collega Vidal Queta. Eigenlijk is rechtmatigheid, verantwoording van het college gaat over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reële en zelen van de gemeente. Ongeacht of het programma 0 is, of 1, of 4, of 9, toch? Dus ik bedoel, wat maakt het verschil of het programma 9 is, of 8, of 1? Als het gaat over naleven van de regeling. Dat was mijn vraag.
Mevrouw De Wit.
Nou, dat is... In principe heeft u gelijk en ik denk ook dat het zou mij niet verbazen als dat de uitkomst wordt van de commissie BBV. Het is natuurlijk wel zo dat we hebben gezegd de raad wil graag zijn eigen programma en daarmee zijn eigen middelen en kan daarmee ook zelf zijn eigen uitgaven doen. En dan is de vraag als je daar dan die aanbestedingsregels overtreedt omdat je heel graag iets wil en dat toch op een andere manier gaat regelen dan wat wij wettelijk hebben afgesproken, dan is de vraag... Is dan het college aan de lat voor de rechtmatigheid? Of is het dan echt een raadsbesluit? En moet de raad daar zelf die rechtmatigheidsverantwoording voor dragen? En die moeten we even goed uitzoeken, omdat u specifiek heeft gevraagd over een apart programma, waar u ook zelf bepaalt wat u met dat geld doet. En het is natuurlijk best een ingewikkelde als u besluit om daarmee de aanbestedingsregels te overtreden. En we krijgen daar dus een boete op of een strafmaatregel op. Dat het dan aan het college is dat ze iets hebben gedaan wat niet kan. Dus nou, die vraag hebben we dus uitgezet. Voor 1 tot en met 8 zijn wij zeker aan de lat. Voor programma 9 weet ik niet zeker.
Dank u wel. En het is altijd goed om zeker te weten wie de schuldig is in dit verhaal, mocht er ergens op iemand geld verhaald moeten worden. Zijn er verder nog vragen aan de wethouder? Volgens mij niet. Ga ik over naar de tweede termijn. Wilt u nog met elkaar in discussie over dit punt? Ik vermoed dat ik kan concluderen dat ook dit een hamerstuk is waarbij 3 toezeggingen zijn gedaan. De wethouder komt dus terug op uw programma 9, mogelijk na de raad, maar in ieder geval voor de jaarrekening. Verder wordt er een link gedeeld, zodat HBB iets meer inzicht heeft in de onderliggende stukken. En de wethouder heeft toegezegd dat als er op basis van de meest recente casa van de BBV nog iets nodig is, zij daarbij ons op terugkomt voor hoe we verder gaan met de besluitvorming daaromtrent. En dan sluit ik agenda punt 5 en ga ik over naar agenda punt 6. Dat is het controleprotocol jaarrekening. Daar staat gelukkig maar 1 keer ons huidige jaartal in. Het college stelt voor het controleprotocol vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2023 en 2024. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole. Vanwege de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is het controleprotocol hierop geactualiseerd en geeft de accountant alleen nog een oordeel over de getrouwheid. Hierbij adviseert u de raad over het opgestelde controleprotocol en wederom geef ik het woord aan de heer Niele namens de auditcommissie voor een kleine toelichting. Meneer Niele.
Dank u wel en ook dank voor uw goede inleiding. We hebben dit inderdaad in de auditcommissie besproken in aanwezigheid van de accountant en hebben we nog wat gefilosofeerd over de goedkeuringstoleranties met betrekking tot onzekerheden en fouten. En uiteindelijk geconcludeerd dat wat is voorgesteld, dat onze goedkeuring kan wegdragen. Het is altijd een afweging tussen, je wil zo nauwkeurig mogelijk zijn, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Fouten kun je nooit uitsluiten, maar het gaat erom dat uiteindelijk een getrouw beeld van de financiële positie wordt weergegeven. En dat als er afwijkingen zijn, dat daar uitleg op wordt gegeven. En ik denk dat wij het vertrouwen mogen hebben dat zoals het protocol hier nu ligt, gaat leiden tot een goede controle en uiteindelijk een goed stukje werk van de accountant en het college. Dus verder geen opmerkingen.
Dank u wel. Zijn er na deze toelichting nog vragen aan het college vanuit de overige partijen? Meneer Verhagen, HBB.
Ik heb een vraag over bijlage 3 op bladzijde 16. En even voor de duidelijkheid, dat is het controleprotocol. Dus, en mijn vraag is, waarom telt deel 1 niet mee? Even ter toelichting, dat gaat over activiteiten die wel passen binnen bestaand beleid, maar het zijn kostenoverschrijdingen die ten onrechte staat er, niet op tijd aan de raad zijn gerapporteerd. En de accountant en het college stelt voor een auditcommissie om die niet mee te laten tellen voor het oordeel. Maar dan vind ik een beetje gek, want er staat ten onrechte niet op tijd aan de raad gerapporteerd. Dus dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is of dat het wel verstandig is om die tolerantiegrens van 5% die we aanhouden, om dat zonder maximum te doen. Programma 6, sociaal domein, dat gaat over 26 miljoen. Dat is, zoals de heer Verrips al zei, 1% of 30-40% van onze begroting. Als we daar 5% van nemen, dan hebben we een tolerantiegrens van een behoorlijk eind boven het miljoen. 1,3 miljoen. Dat vind ik wel heel veel. Dus kunnen we niet ergens een tolerantiegrens van 5% met bijvoorbeeld een maximum van 5 ton pakken?
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan de wethouder? Geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Mag ik even korte schorsing om die vraag na te zoeken?
Zeker weten. Krijgt u 5 minuten de tijd voor een kopje koffie of een anderszins korte pauze. Dat was iets langer dan 5 minuten, maar de commissie is op de achtergrond al heel druk met elkaar bezig geweest met gedachten wisselen. Ik geef het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan is natuurlijk even de vraag. Ik ga eerst de vraag gewoon beantwoorden zoals u aan mij gesteld heeft. Ik denk dat dat het meest logisch is. Waarom kiezen we ervoor bij dat eerste punt in die bijlage 3... kostenoverschrijdingen die ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, tellen voor de onrechtmatigheid niet mee in het oordeel? Dat is de vraag. En dat klinkt ook helemaal niet logisch. Als ik hem zo lees, denk ik ook, dat is ook lekker. Zou dus betekenen dat je als college van alles kan doen. Maar daar gaat het niet om. Er zit namelijk een voorbeeld bij. Het gaat over kostenoverschrijdingen die wel genoemd zijn in de raad, dus die gedeeld zijn in de raad, maar die nog niet verwerkt zijn in de financiële stukken. Dus bijvoorbeeld, je zou dat jeugdzorgvoorbeeld kunnen nemen. Dat is wel genoemd, maar we zijn vergeten het in de najaarsnota mee te nemen. En dan krijg je dus een situatie dat je ineens geconfronteerd wordt met een kostenoverschrijding die niet tijdig officieel gerapporteerd is. Dus het gaat om die gevallen hier waarvan we zeggen, die telt niet mee voor de onrechtmatigheid, die wel genoemd zijn, maar niet verwerkt. En dan de vraag, waarom zonder een maximum? Ik denk dat dat ook een politieke keuze is. Als je hebt 5%, je zegt 5% is de bovengrens, dan is 5% van het ene programma een heel ander bedrag dan 5% van het andere programma. Als we kijken naar programma economie, is 5% een heel ander bedrag dan 5% van het sociaal domein. Dus wil je daar een bovengrens aan stellen? Ik denk dat dat ook vooral een politieke discussie is of je dat moet willen. Ook zeker als het gaat over bijvoorbeeld het sociaal domein, dat je zegt we willen altijd de zorg leveren die we moeten leveren. Moet je dan dus dan daar iets ingewikkelds gaan doen? Maar ik denk dat dat iets is wat u onderling met elkaar moet bespreken. Ik hoop dat ik hiermee uw vraag beantwoord heb.
Dank u wel. Zijn er vervolgvragen voor de wethouder? Meneer Vagen, HBB.
Ik snap het antwoord, maar ik heb er wel wat moeite mee als u nu een genoemd voorbeeld tot hoofdregel verklaart. Kijk, ik snap het voorbeeld wat u noemt. In een bepaald voorbeeld kan het inderdaad zijn, het college meldt het wel, maar noemt er geen bedrag bij. Maar is dat nou de enige situatie waarin dit kan voorkomen? Ik denk dat er veel meer situaties zijn waarin, zoals het hier wordt genoemd, kostenoverschrijdingen worden ten onrechte niet op tijd aan de raad gerapporteerd. Ook die gevallen waarin het ten onrechte niet is gerapporteerd, maar waarbij ook niet is gemeld, er is een overschrijding. En dan missen we als raad wel de sturingsinformatie. Dus nogmaals, het voorbeeld wordt nu de hoofdregel. Maar er zijn volgens mij ook andere gevallen die niet onder dat voorbeeld vallen, maar wel onder de situatie 1. En dan blijf ik het gek vinden dat die niet meetellen voor het oordeel. Wat vindt u daarvan?
Ik was inderdaad op uw vraag aan het wachten. Helemaal goed. Mevrouw De Wit.
Laten we vooropstellen dat wij natuurlijk sowieso niet de intentie hebben om kostenoverschrijdingen niet te melden. Je wil daar natuurlijk altijd zo snel mogelijk in de PNC-cyclus een melding van maken. Dus wat dat betreft zit daar denk ik ook wel iets van vertrouwen denk ik in naar elkaar. Ik kan mij geen voorbeeld voorstellen. Of heb ik direct actief in mijn hoofd dat ik denk, daar is dat gebeurd. Misschien heeft u een voorbeeld, maar wij doen er alles aan om alles netjes te begroten en netjes te rapporteren en de raad daar ook bij te houden. En je moet ook oppassen dat we niet een soort systeem organiseren dat zo gauw we een kleine kostenoverschrijding hebben, dat dat meteen weer naar de raad moet en dat we dus, dan krijgt u een overflow aan stukken. En ik weet ook niet of dat nou per se uw rol is en of u daarop zit te wachten dat iedere overschrijding, die komt natuurlijk automatisch, maar als je dat tussentijds allemaal heel snel gaat zitten melden, volgens mij hebben we daar goede momenten voor. Dat zeggen, we hebben de voorjaarsnota, we hebben de najaarsnota. En als er echt grote gevallen zijn, dan komt dat altijd wat eerder in een stuk dat er extra geld wordt gevraagd bijvoorbeeld. Daar waar het ging over extra geld dat nodig was voor die loon- en prijsontwikkelingen in onderhoud, kwam er gewoon een voorstel naar de raad, kunnen we extra geld inzetten voor deze onderwerpen. Dus ik denk dat dat ook een goede manier is van samenwerken.
Dank u wel. Zag ik een reactie van de heer Nielen, D66.
Ik denk dat we ook wel onderscheid moeten maken tussen de rapportages die het college doet aan de raad. Gewoon in algemene zin, zoals de wethouder ook zegt met voor- en najaarsnota's. En misschien tussentijds als er aanleiding toe is. En het controleprotocol zoals dat door de accountant wordt gehanteerd. Om te kijken of er uiteindelijk rechtmatig wordt gehandeld door het college. En door de gemeente in de meest brede zin van het woord. En het is natuurlijk niet zo dat in het controleprotocol is vastgelegd hoe het college met de raad om moet gaan qua informatiebehoeften. Dat zijn natuurlijk twee andere onderwerpen en die moeten we hier niet door elkaar laten lopen. Dat punt wilde ik nog even maken.
Dank u wel. Daarmee heeft u eigenlijk de tweede termijn geopend. Kijk ik even rond of er iemand was die nog een vraag voor de wethouder had. Nee, sluit ik daarmee de tweede termijn die zojuist is geopend door de heer Nielen. Wil een van de partijen daar nog een reactie op geven? Meneer Verhagen, HBB.
Ja, ik ben het wel helemaal met de wethouder eens over hoe de informatiestromen tussen raad en college zouden lopen. En ik zou ook geen voorbeeld weten. En dat is maar goed ook. Want anders hadden we natuurlijk een heel andere discussie. Maar juist omdat we eigenlijk door te zeggen, ik zou zo snel geen voorbeeld noemen en het zou zus en zo moeten, zijn we het eigenlijk ook eens over de norm dat als het toch anders is, bij misschien een volgende wethouder, dat het dan niet juist is. Dus daarom zegt mijn gevoel, het zou beter zijn als het wel meetelt voor het oordeel. Want we hebben allebei dezelfde onderliggende norm, namelijk dat het niet correct is.
Wil een van de overige fracties daar nog een reactie op geven? Kijk ik rond. Wilt u er dan op dit punt een bespreekpunt van maken, meneer Verhagen? Ik zie dat de wethouder nog wil reageren. Allicht helpt dat u op weg. Mevrouw De Wit.
Ja, ik zit te denken, als we dat zouden doen, hè, wat voor effect heeft dat? Het maakt namelijk, stel dat je dus wel een situatie hebt waar dat gebeurt, dat je dus inderdaad niet op tijd het hebt gemeld aan de raad, dan zou je dus eerder aan je onrechtmatigheid zitten. Dat is natuurlijk een risico. En als dat op het gebied van programma economie niet zo groot, maar op het sociaal domein gaat dat natuurlijk een stuk sneller. Dus de vraag is of je dat moet willen, maar... Nou, ik denk echt dat het inderdaad een politieke discussie is die u onderling moet voeren. Ik zou hem graag houden zoals hij hier staat.
Dank u wel. Kijk ik even naar de heer Verhagen, HPB.
Nou, laat ik dan constructief zijn en hier een hamerpunt van maken. En laten we dan met een aantal mensen gewoon in ons achterhoofd hebben dat we hier nog een jaar over kunnen nadenken voordat we in de volgende jaarrekening dezelfde discussie krijgen. Misschien is dat dan gewoon de meest constructieve uitkomst.
Dat lijkt mij zeker een goed plan. Kan ik voor de overige fracties ook constateren dat dit een hamerpunt betreft? Heel goed. En dan kunt u tegen volgend jaar weer met de heer Verhagen in gesprek over het wel of niet meetellen van punt 1 in bijlage 3 of andersom. Ja, deel 1 van bijlage 3. Gaan we... Hiermee sluiten we agenda punt 6 en gaan we over naar agenda punt 7. Dat is de controleverordening Heemstede 2023. Door nieuwe wetgeving moet het college vanaf 2023 een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. De controleverordening Heemstede 2023 wordt op de nieuwe wetgeving geactualiseerd. Het college stelt voor het controleprotocol vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2023 en 2024. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole. Ik ben blij dat u in deze commissie zit en ik niet, want voor mijn gevoel heb ik al 3 keer hetzelfde voorgelezen. Maar ik ga het woord nu geven aan meneer Nielen, die namens de auditcommissie opnieuw een klein openend statement zal geven. Meneer Nielen.
Ook dit document hebben we in de auditcommissie besproken. In bijzijn van de accountant toelichting ontvangen en geconstateerd dat het een technische aanpassing is op basis van nieuwe wet en regelgeving. Waarbij we in de auditcommissie ook de opmerking hebben gemaakt, ja, we kunnen nu gaan fijnslijpen, maar we moeten ook zien hoe het in de praktijk werkt. We gaan met deze verordening aan de slag. En over een jaar zien we ook wel in welke mate het wel of niet gewerkt heeft. Verwachting is dat, omdat het natuurlijk allemaal standaard documenten zijn die niet specifiek voor de gemeente Heemstede zijn opgesteld, maar eigenlijk door alle gemeenten op dit moment in praktijk worden gebracht. Dat we over een jaar meer weten, want dan is het door ons, maar ook door heel veel andere gemeentes en accountants is er mee gewerkt. En dan zal blijken of het werkt of niet. En deze aanzet, ja, daar konden wij geen gaten in schieten en daar konden wij gewoon ons akkoord aan geven.
Dank u wel. Dat vat ik samen als de tijd zal het leren. Ik ben heel benieuwd. Zijn er vanuit de commissie nog vragen aan de wethouder over dit agendapunt? En nee, sluit ik daarmee de eerste termijn en wilt u nog met elkaar in debat? Ook niet, concludeer ik daarmee dat dit een hamerpunt is en sluit ik daarmee agendapunt 7. Meld ik u dat agendapunt 8 en 9 energietransitie en regionale samenwerking zijn komen te vervallen omdat er geen punten zijn aangemeld en kom ik bij agendapunt 10, de actiepuntenlijst. De commissie wordt voorgesteld om 2 actiepunten af te doen omdat de informatie is ontvangen. Dat gaat om actiepunt 2306, de vraag van HBB over het handelingsperspectief van Heemstede op het gebied van PFAS en Schiphol. En actiepunt 2308 over de tegeltaxi in een raadsinformatiebericht over klimaatadaptatieplannen, stand van zaken rond tegeltaxi. Bent u akkoord met het afdoen van deze 2 actiepunten? Meneer Verrips, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel een vraag. We zijn sowieso blij dat de tegeltaxi natuurlijk gaat rijden. Alleen in het stuk wat daarbij zit, staat eigenlijk dat het, even kijken, dat er veel verschil is in grondwaterstanden in Heemstede, waardoor het niet altijd mogelijk is om tegels weg te halen en dat in de glip raden we aan om zoveel mogelijk tegels weg te halen. Geldt dat dan alleen voor de glip of ook voor andere buurten? En ik weet dat er gewerkt wordt aan kaarten en alles inzichtelijk te maken en dat die ook klaar zijn. En komen die ook nog een keer naar de commissie? We zijn daar eigenlijk wel heel benieuwd naar.
Ik geloof dat het hier een punt voor wethouder Grummel betreft, die op dit moment niet aanwezig is. Dus ik... Oké. Okay. Mevrouw de Wit gaat een poging wagen, zie ik. Mevrouw de Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, u heeft gelijk, dit hoort natuurlijk inderdaad in de portefeuille van mijn collega. Er is natuurlijk een uitsnede van de kaart is meegestuurd. De bedoeling is dat die kaart verder uitgebreid wordt. Dus dan kan iedereen zelf zien in welk stukje Heemstede die woont en welke kleur daarbij hoort. En of het dan handig is om wel of niet je tegels weg te halen. Daarbij kan je eigenlijk al in je hoofd hebben veen of zand. Zand graag weghalen, veen iets terughoudend zijn. Maar volgens mij zit daar een beetje de crux. Maar zo gauw die helemaal compleet is, die kaart, dan zullen we u daarover informeren. En natuurlijk ook de inwoners. Want het is natuurlijk leuk dat wij de kaart kennen, maar het is natuurlijk belangrijk dat de inwoners weten hoe dat werkt. Dus die wordt dan gepresenteerd en dan kan iedereen zelf zien wat is voor mijn tuin het allerbelangrijkste.
Dank u wel. Is dat voor u voldoende, meneer Verrips? Meneer Verrips, GroenLinks.
Ja, voor nu wel. Misschien moet ik een keer schriftelijke vragen over stellen. Want ook het kaartje hadden wij geïnterpreteerd. We zaten te kijken, waar is dit? En we zagen al van, donkergroen, dat zijn al groene tuinen. Want we weten wie daar woont. En de gele zijn dan misschien wat betegeld en zo. Dus misschien dat dit kaartje is. Maar voor de grondwaterstanden zou het natuurlijk niet logisch zijn als het per perceel al verschilt. Dus dat de buren een hogere grondwaterstand. Maar dat, volgens mij heeft u dat ook wel min of meer beantwoord. Ja, we zijn wel nog benieuwd inderdaad naar wat dan de normen zijn voor de grondwaterstand, wanneer het hoog en wanneer het laag gevonden wordt. En ook vandaag is het overal. Ik heb zelf, in mijn tuin was het grondwater bleef ook staan. Maar inderdaad met drainage. En als je het gewoon groen maakt door de beplanting in te doen, dan is het heel goed weg te laten lopen. En zeker als je wat langer groen hebt, komen er ook allerlei wormen in, waardoor er gaten in de grond ontstaan en dat het ook wegloopt. Dus er zijn wel meer oplossingen dan tegels laten liggen. Want dat lijkt me niet het handelingsperspectief wat onze inwoners zouden moeten geven. Maar dat komt denk ik nog wel een keer te sprake dan als de kaart af is.
Dank u wel. Dan zien we uw vragen rondom dit onderwerp in een latere commissie vast nog terug. Sluit ik daarmee ook de actiepuntenlijst af en ga ik naar agenda punt 11, wat verder ter tafel komt. Er zijn twee onderwerpen aangemeld, onder andere van de heer Verhagen van HBB, waar ik mee begin. Meneer Verhagen.
We hebben bij de begrotingsraad vorige week een paar amendementen aangenomen. En vooral één amendement over die 7 ton extra voor loon en prijs is een beetje complex. En mijn vraag is daarom aan de wethouder of aan het college of dat zij de wethouder, hij het college, aan de raad kan aangeven wat nu uiteindelijk de begroting is zoals wij hem hebben vastgesteld per programma en per taakveld. Die moeten we toch zo indienen bij de provincie, dus de berekening moeten we toch een keer maken.
Dank u wel. Voor deze vraag kijk ik naar mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goede vraag. Wat sturen we nou op naar de provincie? Die is natuurlijk onze toezichthouder. Dus daar moet je altijd je begroting indienen. Nou, ik kan u zeggen, vrijdagochtend kwam de mail al binnen. Hoera, hij is aangenomen. Kunt u hem vast opsturen. En wat stuur je dan precies op? Stuur je dan de begroting op zoals wij hem hebben aangeboden? Stuur je dan de amendementen los? Hoe verwerk je dat? Wat wij doen is, dat is sowieso is het ook afgesproken met de toezichthouder, we sturen de begroting op zoals die voorgelegd is. Daar doen we alle amendementen bij, zodat zij zelf kunnen zien wat dat betekent. Verder wordt in het IV3, het informatievoorzieningen voor derden, wordt alles aangepast. En die informatie gaat naar de provincie en naar andere belanghebbenden die de kengetallen van gemeentes opvragen. Is dit een antwoord op uw vraag? U kijkt bedenkelijk.
Volgens mij wil meneer Verhagen die versie zelf zien, interpreteer ik. Dus gaat u die IV3 dan vervolgens ook delen met de raad?
Ik hoor dat het kan, maar het is op taakveld. Dus als u dat, als je daar plezier in hebt, dan kunnen we dat via de Griffie verspreiden.
Ik ken de heer Verhagen al langer dan vandaag, dus ik vermoed van wel. Maar laat het hem zelf maar zeggen, meneer Verhagen.
Ja, ik had gevraagd per taakveld en per programma.
Ik begrijp het programma niet. Is dat voor u een probleem, meneer Verhagen?
Ja, want ik vind programma nog belangrijker dan taakveld. Wij stellen als kijk, de begroting die we vaststellen is een verdeling van is het totaalbudget en een verdeling over de programma's. Dan is het toch gek als wij zelf niet weten wat nou onze eigen begroting is per programma.
Ik geef het woord aan mevrouw De Wit.
Kijk, natuurlijk kunnen wij al die taakvelden weer bij elkaar optellen en dan daar een programma van maken. Maar dat vraagt natuurlijk wel weer extra manuren. De vraag is, als een toezichthouder tevreden is met de IV3, waarom... Ja, maar als u zegt, het moet... Dan kan ik daar tijd voor vrijmaken.
Meneer Verhagen.
Het is geen kwestie van ik moet, het is een kwestie van ik wil graag. Maar het is volgens mij een paar taakvelden optellen. Ik heb het idee dat dat kwartiertje werk is.
Maar... Als u het goed vindt, kijk ik even naar de rest van de commissie. Want ik hoorde een reactie van de heer Boeder. De heer Boeder, CDA.
Voorzitter, ik begrijp heel goed wat de heer Verhagen vraagt. Ik hoor ook heel goed wat de wethouder zegt. En de gevraagde werkwijze door de heer Verhagen lijkt wat mij betreft niet noodzakelijk. Het kost meer tijd. Het advies is negatief daarover. En dat maakt dat wij als CDA tot de conclusie komen dat het niet hoeft. En voordat we dan zo'n inhoudelijke opgave geven aan de organisatie, denk ik dat dat in ieder geval met een meerderheid gedragen moet worden door de commissie.
Ik kijk even rond hoe de rest van de commissie daarover denkt. Ik ben slechts uw voorzitter en kan dat besluit niet voor u nemen. Meneer Nielen, D66.
Ik sluit mij graag bij het CDA aan.
En meneer Verrips, GroenLink.
Ja, ik sluit me eveneens aan. Prima.
Ik zie de heer Fidoketta ook. Ik heb mevrouw Baxian nog niet gezien, maar ik heb daarbij al een meerderheid die zich aansluit. Dus.
Ik sluit ook bij mijn collega's, behalve van Verhagen.
Zult u toch, denk ik, met uw eigen rekenmachine aan de slag moeten, meneer Verhagen, als dat voor u ook akkoord is?
Ik vind dit toch wel heel erg. We hebben net voorgesteld om een uitgebreide besparing te doen. Het is een optelling van 10 programma's. Het is een kwartiertje werk. En we zitten hier al bijna een kwartier langer over te praten door een weigering eerst van het college en vervolgens van 5 partijen. Wij hebben een begroting vastgesteld en wat ik wil weten is, wat hebben we nou vastgesteld? En dan vraag ik, wat hebben we vastgesteld? En dan krijg ik van 5 partijen te horen, ik hoef niet te weten wat we hebben besloten. Ik probeer hier voor de positie van de raad op te komen en 5 andere partijen zeggen, het kan allemaal niet schelen wat wij als raad hebben besloten, wij hoeven dat niet te weten. Ik vind dat triest en ik vind het ook een beschadiging van de gemeenteraad. En ik zou ook iedereen willen oproepen, kom een beetje op voor de positie van de raad.
Dank u wel, meneer Niele, D66.
Als je in het begrotingsboek kijkt op bladzijde 160 en bladzijde 161, hoe de taakvelden zijn onderverdeeld en welke mate van detail daar is te vinden en hoe alle bedragen zijn terug te vinden, dan kunnen we toch niet anders concluderen dan dat dat voldoende inzicht geeft in de gemaakte aanpassingen op basis van de begrotingsraad en de ingediende en goedgekeurde amendementen. En bovendien, het ging om weinig posten en dit overzicht biedt alle detail daartoe om dat goed te kunnen begrijpen. Dus het gaat helemaal. U maakt het heel groot alsof u opkomt voor het op de juiste wijze geïnformeerd worden door het college als raad. U maakt dat heel groot en dat is volstrekt niet nodig. Dus dat wil ik nog even zeggen.
Ik denk dat ik hiermee deze discussie afsluit als u het goed vindt, maar concludeer dat de wethouder heeft toegezegd dat zij de IV3-versie, als ik het zo zeg, laat toezenden aan de raad en dat het verzoek van de heer Verhagen om dat ook per programma te doen niet wordt meegenomen. Ga ik daarmee over naar de tweede aanmelding voor de WVTTK en die was van de heer Vidal Ketta, Partij van de Arbeid. Meneer Vidal Ketta.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag heeft betrekking op de begrotingsbijeenkomst. Wordt deze nog geëvalueerd? En zo ja, kunnen wij ook in de toekomst of in voorbereiding meedenken hoe wij dat interessant kunnen houden voor de onze inwoners?
Ik denk dat dat meer een vraag voor de raad is dan voor de wethouder. Ik kijk even naar de andere partijen. Ik zie dat de heer Boeder van het CDA hier wel iets over te zeggen heeft. Meneer Boeder.
Dank u wel, voorzitter. Zoals alle vergaderingen, raadsvergaderingen, geëvalueerd worden, wordt ook de begrotingsraadvergadering geëvalueerd. In ieder geval door het presidium, ook in aanwezigheid van de voorzitter van de raad, om te kijken van wat zijn de zaken die goed gingen en anders kunnen. Dit was natuurlijk de eerste keer dat we de raad op één avond hebben laten plaatsvinden. In het verlengde natuurlijk van de kadernota. Dus de begrotingsraad kan je ook niet loszien van de behandeling van de kadernota. En die evaluatie die vindt natuurlijk plaats. En de positie van inwoners, hoe die dat kunnen volgen, is daar ook een vast onderdeel van. He, dus uw vraag. Ja, pas gewoon eigenlijk in de gebruikelijke werkwijze van het presidium. En ik ben de enige fractievoorzitter, dus u moet me maar geloven. Oh nee, meneer Verhagen is er natuurlijk ook.
Die sluit zich roerend aan bij de heer Boeder, zeg ik. Dus meneer Vidal Ketta, is dat wat u betreft genoeg informatie en evaluatie over dit onderwerp? Helemaal goed. Glashelder concludeer ik hierbij. Sluit ik daarbij ook dit agendapunt, want zo te zien heeft niemand iets prangends meer en zijn we over bij agendapunt 12. Dat is de sluiting en sluit ik de vergadering om 9:50 en wens ik u allen een plezierige avond en hopen dat u droog thuiskomt.